Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorten Jasserijens, Aart-Jan, Las Vermeer, Abdi, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Patrick, Maurice Leur, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwhoven, Didi Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen, Sjoerd Stolk en Anoniem. Speciale shout-out naar onze goats. Robert Heiltjes, Yannick Tjongejong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, Samet Kazic, Myron en Joey Dallas. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn op YouTube, op TikTok. We zijn bijna viral gegaan, Tim. Maar we zijn natuurlijk ook op Petje Af. Voor meer podcasts, toegang tot de groepchat, ga je naar debasketballpodcast.nl en kies je voor luister op Petje Af. Hou ons in de lucht. Join the family, support the movement. Let's go. Yes, daar zijn we weer, Tim. Nieuwe week, nieuwe kansen en tering veel blessures.
Zo, zeg dat, ja.
Sadiq Bey, out for the season. Benedict Mathurin, out for the season. Şengün, out in een wheelchair. Maar ja, dat is ook meestal niet echt een heel goed teken.
Dat zag er heel erg uit, ja. Ja,
ja, voor mij is dat misschien de treurigste als objectieve fan van die drie teams, zeg maar. Omdat hij toch wel een van de redenen is waarom ik enthousiast word als ik Rockets tegen een ander interessant team zie staan. Ik heb gisteren de Pacers gezien zonder Benedict Mathurin, komen we zo nog op. Ik heb hem niet gemist. Dat zal voor jou misschien anders zijn. Ja. En ja, Sadiq Bey is, ik zeg niet dat het een van mijn favoriete spelers is, want dat zou wel even een paar treetjes te overdreven zijn, maar het was een speler die ik altijd dacht van kom, haal hem nou naar de Knicks. Waarom hebben de Warriors hem getraind? En dan doet hij het eindelijk leuk. Hè? Wat is het? 13 punten, 7 rebounds, zoiets voor de Hawks. Een hartstikke goedkope speler voor de Hawks om in die rotatie te hebben. Met een Trae Young die al oud is. En dan einde van het seizoen. En ook voor hem is dat treurig, want hij is een restricted free agent. Dus ja, dat zal hem niet veel extra geld opleveren van de zomer, zeg maar. En voor iemand die 3 jaar voor 1 miljoen per jaar heb gespeeld, was dat wel het moment om te gaan cashen.
Ja, dit was qua timing ongeveer het slechtst mogelijke moment.
Ja.
Niet alleen omdat hij out for the season is, maar omdat je weet dat hij ook wel een groot deel van volgend seizoen gaat missen. Zo niet, als het niet heel erg snel gaat. Vrijwel het hele volgende seizoen, want het duurt gewoon heel erg lang. Dus ja, dan zal er een team moeten zijn wat in hem gelooft en zegt dat eerste jaar tussen aanhalingstekens nemen op de koop toe. En we geven je nog een respectabel contract. En nou ja, misschien houden de Hawks hem wel binnenboord. Maar dat lijkt me eerlijk gezegd sterk. Dat vraag ik me af.
Ja, die geven al best wel veel geld uit aan Wings. En fit was hij misschien een Josh Hart level contract. 4 jaar 65 miljoen of zo. Of ja, Josh Hart nog meer gekregen. Maar dat zou een mooi contract zijn voor hem om te tekenen. En iets van ja, zekerheid te hebben in zijn carrière. Want zoals ik al zei, er zijn niet veel spelers die de afgelopen 3 jaar van minder hebben gespeeld dan Sadiq Bey. En helemaal niet als je naar zijn productie kijkt van dit seizoen. Dus ja, het is echt ja, vervelend. Kijk, op KD neem je zo'n kans dat je denkt van ik teken hem een jaar en ik betaal hem gewoon voor niks.
Ja.
Maar ik weet niet of je dat bij Sadiq Bey doet. Ik denk eerlijk gezegd dat hij ga trainen, misschien wacht tot hij fit is en dan ergens minimum contract zijn en dan probeert weer een contract te verdienen.
Dat zal misschien wel de route worden die hij neemt, ja. Omdat ja, nu een wat lager of misschien wel te laag contract nemen gezien de situatie zou een keuze kunnen zijn. Maar ja, als je in jezelf gelooft en je denkt ik kom goed terug, dan pak je gewoon die route. En dan heb je ook eerder kans op een goed contract. Ja.
Ja, of er moet een team zijn die zegt van we geven hem een 2-jarig contract met een team option omdat we veel geld over hebben en dan kijken we wel wat het wordt.
Ja.
Maar ja, het is gewoon treurig. Het is sowieso ook jammer voor de Hawks. Die zijn ook nog steeds aan het proberen om iets van dit seizoen te maken. Als ik weet niet of dat überhaupt gaat lukken, maar dat werd al wat lastig zonder Trae. Nou ja, team wat in hun nek hijgt, kan amper ademen. Dus daar zullen ze ook niet al te veel last van hebben. Maar ja, het is echt een... ja, ik weet niet hoe je moet zeggen, anders moet zeggen, maar het is echt een kutseizoen voor de Hawks.
Ja, het was sowieso al een teleurstellend seizoen. Ik denk dat de Hawks een van de teams zijn ja, waarvan we straks weliswaar play in actie gaan zien. Maar waarvan als je straks terugkijkt, zoals bij de Grizzlies ook, is het gewoon een ja, bijna waardeloos seizoen geweest. En
ja.
Neem ik aan dat bij Atlanta de blikken heel snel naar voren gaan, want... Ja, ja. Als je ze nu ziet spelen ook, weet je. Ja, waar speel je voor? Waar ga je heen?
Ik vraag me echt af hoe die blikken naar voren gaan. Want ik snap niks meer van dit team. Ja, ze hebben nog steeds, elke keer als ik ze zie, denk ik, hoeveel talent kan je hebben, zeg maar. Die, ja. En niet goed zijn. Op zijn minst zouden ze echt gewoon cruising moeten zijn op de 7e plek.
Ja, ja, ik vind, het valt wat mij betreft ook wel tegen dat wat Quinn Snyder daar gebracht heeft, onvoldoende is. En misschien heeft hij bewust... volle bak ingezet op de aanval en de defense altijd als een soort van non-prioriteit gezien. Van, nou ja, we zien wel wat het... Want, ja,
ja, maar ja, waar zijn je spelers naar?
Ja, nou ja, dat is misschien wel zo. Maar ik denk dat dit... Ja goed, we hebben dit 100.000 keer gezegd. Ik denk dat dit een heel capabel team was met voldoende talent. Beide kanten op. Dit zou niet zo'n open huis team moeten zijn defensief als dat het nu wel is. En een deel zal misschien ook wel zo zijn van, nou ja, kijk waar je staat en kijk... hoeveel je wint en verliest. En
ja,
op een gegeven moment is het een beetje wat het is. Maar ja,
ik denk
blijft eerlijk, teleurstellend.
Ik denk eerlijk gezegd wel dat je leider is de trendsetter. En Dallas is ook ander level slecht verdedigend de laatste wedstrijden. Volgens mij zijn ze de laatste zoals in de NBA of zo. En zowel Trey als Luca zijn misschien supertalenten. Ja, wat we ook van ze vinden... Maar het is nou niet alsof ze zeggen van met z'n allen door de strijd of zo, in de strijd. Nee, ze worden beide gewoon elke aanval getarget door de andere ploeg. Ja. Waarom gaat iemand dan nog de benen uit zijn lijf rennen om dat te compenseren? En in het geval van Trey is dat nog, hebben we het er wel vaker over gehad. Maar hij heeft natuurlijk connecties met ownership doordat hij bevriend is met een van die zonen van een van die owners of zoiets. Dus hij kan soms ook nog het front office of de coaching staff een soort van bypassen. Om in het verleden in ieder geval zijn zin te krijgen. Ja.
Ja, maar ik vond hem dit seizoen ook al wel in ieder geval wat meer bar in ogen, zeg maar. Als ik het zo mag noemen.
Ja, maar hij kan niet anders, Tim. Bij de vierde coach, dan moet je toch ook een keertje iets doen. Anders ligt het echt aan jou.
Ja, zeker. Maar als je dan dus hebt over ja, goed voorbeeld doet volgen, dan ja, had ik niet het idee dat hij degene was die er heel ongeïnteresseerd in de rondte liep, zeg maar. Ik vond dat in eerdere seizoenen hebben we die voorbeelden wel gezien met hem. Ik vond dat over het algemeen dit seizoen best wel aardig ogen. Alleen op de een of andere manier komt het er echt niet uit bij dat team. En dat is aanvallend nog tot daar aan toe. Want zelfs dan, daar spelen ze volgens mij niet naar hun potentie. Maar verdedigend krijgt het überhaupt niet op de rit. Er is geen moment geweest dit seizoen waarvan je dacht, maar het ziet er wel uit alsof ze het in ieder geval een beetje op de rit... Nee. En ja, dat blijf ik heel teleurstellend vinden. En dat blijf ik ook teleurstellend vinden van Quinn Snyder. Dus ik hoop dat, ja, dat de Hawks deze zomer echt personele veranderingen kunnen doorvoeren. Zodat Quinn Snyder volgend jaar kan zeggen, ja, maar dit is wat ik hier wilde neerzetten. Dit team. En nu gaan we presteren naar hoe ik dit zie. Want het is er nog niet uitgekomen.
Ja, ik kan me bijna niet meer voorstellen dat ze verder gaan met Trey volgend jaar.
Nee, ik begin ook steeds meer.
Ja, dit zou gewoon... Ja, wat is dan het plan, zeg maar? Ga je dan over een half seizoen weer Quinn Snyder ontslaan of zo? Ja, je kan geen coaches blijven ontslaan omdat het team niet goed presteert.
Nee, maar als je een coach als Quinn Snyder ontslaat ook, wat verwacht je dan nog? Wie ga je dan nog naar binnen halen die het wel... Ik bedoel, je hebt een duidelijke en goede keuze gemaakt, denk ik, met een coach die zeker op aanvallend vlak een hoop respect geniet.
Tim, de afgelopen 4 coaches waren goede coaches. Ze hebben Lloyd Pierce gekozen voor zijn defense. Dat deed hij hartstikke goed als assistent bij Philly. En later, nu is hij weer assistent bij Indiana onder Carlisle, toch?
Ja,
en,
klopt.
En ja, dat ging niet werken. Want ja, hoe ga je buy-in een defensive scheme als je het sterspeler zegt van fuck it, logo. En toen kwam McMillan. Je kan zeggen van hem wat je wil, maar hij is de koning of de mediocre, zeg maar. 5e plek, jaar in, jaar uit, deed McMillan. Geen pieken, geen dalen.
Ja.
Lukte niet. Ik weet niet eens meer wie erna kwam. Interim coach waarschijnlijk en toen weer iemand anders. ja, het blijft zo. Ik weet het niet. Kijk, je haalt DeJounte Murray, die los verdedigen niks op. En is ook aantoonbaar minder geworden in verdedigen sinds hij bij de Hawks speelt. Was het dan een vloek of zo? Twee all-defense first teams?
Nee, ik denk dat dat inderdaad de omgeving en coaching is.
Ja, dus fuck this shit. Of trade DeJounte en verlos hem uit deze off-guard onzin wat hij nu moet doen.
En, nou ja, nu mag hij de point guard spelen natuurlijk.
Ja, nou, gaat redelijk toch? 50-50.
Ja, in ieder geval vallen ze niet van een cliff. En, ja,
ja dat, maar ja, dat kan ook niet als je team gewoon goed is en je hebt all-star level spelers. DeJounte was all-star, toch? Of niet? Is hij all-star geweest één jaar? Volgens mij wel. Was hij geblesseerd?
Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Was hij injury replacement? Nou ja,
ik denk dat hij geblesseerd was volgens mij om all-star te worden of zo. Maar ja, dus je hebt hem, Bogdanovic is six man of the year, die speelde gisteravond, of die startte. En ja, je hebt zoveel spelers daar. Nou, nu gaan er weer eentje weg, maar...
Ja, en weer blessures. Okongwu en Jalen Johnson hebben beide eruit. Dus het is ook... Wat dat betreft worden ze niet ontzien. En met Trey verlies je ook nog gewoon... Ik bedoel, je kan vinden en zeggen wat je wil. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon optelsom. Weet ik veel, 25 en 10 iedere avond. Ja, oké, dan...
Ja, voor
is
Trey
de tiende
ook.
Plek wat het is.
Ja, ja, maar geef Trey ook gewoon een nieuwe omgeving. Ik hoop echt, ik weet niet waarom. Je weet, iedereen die deze podcast luistert weet dat ik nooit fan was. Maar laat hem alsjeblieft naar de Spurs gaan. Geef me gewoon van een jaartje Trey met Wemby en change my mind. Zeg maar. Ik denk echt dat het gaat gebeuren. Ik weet niet waarom. Dit is gewoon wat ik wil zien en waarvan ik denk dat het echt goed uit kan pakken ook, zeg maar.
Ja, maar dat laatste geloof ik ook wel, ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat zou gaan, maar dat heeft echt goede kans van slagen.
Klopt, ja, maar trainen naar de Lakers, dat zou echt... Dat wordt niet leuk, hoor.
Nee, dat zie ik ook gewoon minder, om heel eerlijk te zijn. Ja, wat krijg je dan? Een tandem, Trey en AD, en dat moet het gaan doen met LeBron die...
Nou ja, Trey en AD zouden wel ergens kunnen werken, maar Trey, ja, AD en zeker. LeBron, dat wordt alweer anders.
Ja.
Als LeBron nog bij de Lakers blijft, want volgens mij was Savannah een beetje boos.
Ik snap wel waarom, ja.
Maar het was een beetje overdreven, toch?
Lag er wel een klein beetje dik bovenop, letterlijk en figuurlijk, ja.
Ja, en ook die Linda Rambis.
Zo, Kurt Rambis zal ook inderdaad even volgende ochtend even geïnformeerd hebben. Ja, wat is dit dan?
De Lakers komen er niet goed uit. Heb je nog het standbeeld van Kobe gezien?
Nee. Ik zag...
Er is spelfouten.
Oh jee.
Jose Calderson, Fem nog wat en Decision zonder S. Wie approved dat? Echt letterlijk.
Ja, hoe kan dit? Oh jee.
Ja. Lakers komen voor alle slechte redenen in het nieuws de laatste tijd.
Nou ja, op het veld gaat het niet. Ze versloegen Minnesota voordat we in de laatste wedstrijd voordat we
Minnesota zonder Kat en zonder Gobert.
Zonder slow-mo zelfs.
Met wel een prachtige wedstrijd van Anthony Davis, daar niet van. Maar
is al het hele seizoen goed.
Ja, maar dit was extreem goed. 20, ja. 25, 5 en 7 of zo. Weet je, teuk veel gekke dingen.
Dat is echt dominant. Ja,
ja, bijna wel geposterized, maar. Is hij nog maar meer. Weet je hoe kut dat is? Als je zo'n wedstrijd hebt en wat het meest blijft hangen van die wedstrijd is dat je op een poster terecht was gekomen.
Ja, dat is inderdaad wel de highlight cultuur waar we tegenwoordig een beetje in zitten. Ja.
Ja.
Je kan 30 en 20 posten, maar als je eentje om je oren krijgt en die gaat viral, dan weet niemand dat je 30 en 20 hebt gespeeld.
Ja, dat is echt niet leuk, man. En dat was ook onverdiend geweest. Want zoals ik al zei, was een hele goede wedstrijd. Ik vond die move van Austin Reeves ook super mooi. Ik weet niet, die had opeens
One
mixtape
nice.
Gekeken of zo. En dacht, ik ga even los deze wedstrijd.
De professor, ja.
Ja, nou ja, D-Lo doet het goed de laatste tijd. Ik denk dat het de power of the unibrow of zo. Want sinds hij die heeft laten staan, is hij bijna AD levels.
Ja. Maar ja, hoe zwaar weegt het voor jou? Wat zie jij de Lakers als de outsider vanuit het play-in gedeelte? Omdat er nu eindelijk weer ergens voor gespeeld wordt. Dat zijn toch de Lakers.
Twee wedstrijden winnen.
Ja, goed. Twee wedstrijden achter elkaar winnen. Maar 6-4 de laatste. Ja, het is net boven de 500 team.
Maar wacht, dat zij moeten toch sowieso twee wedstrijden winnen om überhaupt de play-in uit te komen? Als ze negen blijven?
Als ze negen blijven wel, ja.
Okay,
ja.
Ik kan me niet voorstellen dat Dallas nog meer slijt. En ja, ik zie Sacramento eerlijk gezegd ook niet slijden of zo. Dus dan moeten ze twee wedstrijden winnen. Dan moet dan dus, nou ja, stel je voor dat ze... Ik had ervan uitgaan dat Dallas wint van Sacramento. Dan krijgt Sacramento nog een kans tegen de Lakers. De Lakers zal hebben gewonnen van de Warriors. Nou, dat is mogelijk, ja.
Als jij Lakers-Warriors moet, dan is jouw pick Lakers nu inderdaad. In ronde 1 van de play-in.
Ja, mijn pick. Ze zijn allebei ongeveer hetzelfde dit seizoen. Als,
maar er zijn mensen die nemen hen heel serieus als... Dit zijn teams met zoveel ervaring.
Outsider, ja. Nee, ik niet. Ik snap waarom dat is, zeg maar. En dat is ook terecht. Vorig jaar waren ze ook nog Western Conference Finals. Dus het is niet alsof ze nergens komen of zo. Maar ze zijn niet beter dit jaar dan vorig jaar.
Nee.
En LeBron is niet jonger geworden, maar ouder. Dus er hangt gewoon te veel af van LeBron, zeg maar. Luister, dit team met LeBron, maar dan 30-jarige LeBron, staan ze sowieso niet negende. Want dan was hij goed genoeg om in zijn eentje al, 10 wins toe te voegen aan deze squad.
En als D'Lo zo blijft doorballen als dat hij doet, is dan geen compensatie?
Dat is dezelfde kans als dat het 30 graden wordt in de zomer, 2 maanden achter elkaar in Nederland. Ja, dat is nog nooit gebeurd. Waarom zou dat nu opeens gaan gebeuren? Die man speelt al 8 jaar in de NBA of zo. Dat is nog nooit langer dan, een week goed gegaan of zo. Hij is nu al over datum. Het is mooi voor hem. Ik gun hem. Ik heb niks tegen hem en zo. Ik vond dat Nick Young gebeuren allemaal een beetje overdreven. Ik vond hem goed bij de Nets. Dat bij de Warriors was gewoon, unfortunate een beetje. En... dat hij zich hier vanuit, hij zou zeker worden getraind en hij is waardeloos en hij is niet goed genoeg. Neemt nog echt een fikse korting op zijn contract. Wat ik zelfs niet had verwacht dat hij zoveel had moeten inleveren. Hij speelt voor de helft van zijn vorige contract nu. En hij speelt eindelijk up to his potential, zeg maar.
Oh, dat zeker. Ja, het is inderdaad handige jongen met heel veel potentie die nu een beetje laat zien wat hij kan. Maar dat wisten we allemaal. Alleen de vraag is hoe lang en hoe constant. Want dat is een beetje
als hij het
zijn
doet,
verhaal altijd geweest.
Superleuk. Alleen maar beter.
Ja, dan zijn de Lakers ook echt gevaarlijker.
Ja, en dan zou het ook leuker zijn om ze te kijken. Maar zelfs nu in deze superspurt zijn ze 6-4. Het is niet alsof ze een 10-0 winning streak hebben of zo.
Nee, ze zijn eindelijk echt een stap boven 500. En dat is voor hun al...
Ja, en dat is in de Western Conference, maar goed voor de 9e plek.
Ja, bizar hè?
Ja. Nou trouwens, het zou letterlijk de 9e plek in de Eastern Conference zijn. 5-45. Oké. Okay. Ik dacht, in het Oosten komen ze vast hoger, maar toch niet. Miami Heat op 5-47. Die zijn 8e.
Ja.
Maar interessanter voor mij dan deze play-in tourney is de battle in het oosten voor een play-off plek. Orlando had al verloren van de Knicks volgens mij, de directe battle. Of juist niet, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, gisteravond moesten tegen de Pacers. En zonder dus matter.
Ja.
Maar mij verbaasde het. Ten eerste dat de Pacers wonnen van Orlando. Want Orlando is het derde beste home team in het oosten. En ze versloegen de Magic met hun eigen een koekje van eigen deeg.
Ja,
met hun eigen stijl. Ze outphysicalden de physical Orlando Magic.
Ja.
Dus dat vond ik heel leuk om te zien. En onverwacht voor mij. Ik dacht dat het een win zou worden voor de Magic. Obi Toppin nog leuk met de strip en zelfs defensively was hij aanwezig. Open drietje raak. Aan de andere kant vond ik Jonathan Isaac goed. Als die man ooit zijn fitheid en potentie op één lijn krijgt, dan teringe. Die blok die hij had op, wie was het?
Op Siakam, denk ik. Op Obi.
Ja, Obi?
Obi had nog last van zijn vinger daarna.
Zo, hij gaat toch niet springen? Nee, dat hij echt, er kwam een speler aan en hij stond onder de basket. Ik denk dat Siakam of Obi was, ik weet het niet meer. Tweede helft.
Ja, ja, die werd eerst fout gefloten en die werd
reviewed.
Ja, dat was op Obi. Ja,
zo,
ja.
Ik zag dat hij ging springen. Ik dacht nog zo, ik zou niet springen. Terwijl ik nog zag dat hij aan de plannen was. En hij blokte hem gewoon clean. Dat was ook gelijk.
Niet normaal. Ja, niet normaal. Deze man is, als hij fit blijft... Het is echt geen reach om te zeggen... en de cijfers ondersteunen het godzijdank inmiddels ook al een beetje. Dit is de beste individuele defender in de NBA. Als hij een beetje een minuut krijgt. En als hij, dat is hij echt.
Ja, en dat hij, zeg maar, na deze blessures allemaal... nog steeds gewoon achter Halliburton aanloopt. Want als je nou zou zeggen van... oké, hij staat nu bij de basket en het is een soort help defender. Dat is Giannis in zijn beste...
Nee, hij beweegt goed.
Maar hij loopt gewoon achter Halliburton aan. En Halliburton had het lastig met deze grote guy, zeg maar. Dus als deze man alsjeblieft fit kan blijven... Ik vind het zo indrukwekkend. Hij is echt scary als hij op het veld komt, zeg maar. Als ik aanvallen was, dan zou ik denken, shit.
Ja, we hebben het altijd over unicorns en unicorns. En als je een defensive unicorn zou willen, dan is dit mijn pick. Als je ziet wat hij allemaal kan, hoe hij beweegt.
Ja.
Maar ook rim protection, 1-op-1. Hij heeft het echt het complete pakket. Het is echt, ik vind het uniek. Echt uniek.
Ja, ik ook. Maar ja, het is een kwestie van nu fit blijven, zeg maar.
Ja, zeker.
En kijk, qua punten en stats, het ziet er niet zo spectaculair uit. Laatste 10 wedstrijden, 7 punten, 5,3 rebounds, 1,2 blocks. Ja.
Ja, maar, daar staat hij niet voor op het veld. Hij pakt zijn reboundjes mee. Hij schiet soms een drietje raak. Dat is wel handig.
Gisteren
dat kunnen de
vooral,
Magic goed
ja.
gebruiken. Ja, dat zie je steeds meer gebeuren. Maar ja, overal vielen de Magic wat mij betreft zeker niet mee in deze wedstrijd. Het was niet altijd even leuk om te zien. In crunch time wordt het ook... stagneert het heel erg. Weinig beweging, weinig balmovement. Ja. Frans Wagner vind ik veel te passief. Die jongen die verdwijnt soms gewoon.
Ja. Ik ben er dus echt van overtuigd dat dit een attitude ding is.
Ja,
hij is een Europese speler. Dan is Banchero. Kijk, Banchero gisteren had echt de domste turnovers die er maar waren. Eén keer in transition, dat hij gewoon ronddraait. Ik zag al van tevoren dat het een turnover ging worden. Want hij had geen idee waar die heen ging.
Dat hij deed. Ja.
En ja, ik vind dat gewoon heel frustrerend. En het zou echt kunnen dat hij ooit die number one guy wordt. En dat het allemaal super komt wordt. En dat hij dus daardoor al deze ervaring die hij nu heeft opgedaan een elite closer wordt. Prachtig. Maar voor nu om het te zien is het gewoon niet leuk. Omdat het vaak betere opties zijn dan de bal alleen maar aan Banchero geven. En ik vind hem ook echt extreem niet teamgericht, zeg maar. Nog minder dan, noem maar een andere speler.
Ja, zeker in bepaalde momenten viel dat mij op. Ja. Gisteren was het op een gegeven moment 8 verschil volgens mij met nog... Nou, en ik pak me niet op een paar seconden iets van 2 minuten te spelen of zo. Hij bracht de bal op. Speelde het complete shot clock uit. En die aanval ging nergens heen. En ik had Pacers broadcast aanstaan. Quinn Buckner zei ook van, wat doet hij nou?
Ja,
ze hebben helemaal geen tijd om dit te doen.
Ergens anders in de tweede helft dribbelt hij de bal op. Neemt hij 3 seconden in de shot clock. Gewoon een pull-up 3. Mis.
Ja.
Gewoon, het is allemaal, het is zo, kijk, je kan zeggen van ja, dit type speler. Nou, dit is dan, met wie moet ik hem vergelijken dan? Met Jason Tatum, met Kevin Durant? Die doen dat niet. Niet op deze manier. Jason Tatum neemt wel eens domme schoten, maar niet zo, zeg maar. En Jason Tatum zie je soms ook een heel kwart niet, omdat hij gewoon de bal rond laat gaan in het team. En dat, ik heb Banchero nog nooit op de vloer gezien. En dat er 2-3 aanvallen voorbij gaan zonder dat hij de bal raakt. Want anders gaat hij gewoon de bal halen als hij wordt geïnbound.
Ja, hij forceert het redelijk. Ja.
Ja.
En goed, daar zal hij nog in moeten groeien. We vergelijken hem, we noemen Tatum en KD.
Ja, maar dat groeien is prachtig. En dat kan allemaal. En dat is, vind ik top. Maar je staat 5e in het oosten. Dus even meer teamfocus, teamresultaten. Want het is niet alsof je nu 11e staat of 12e. En je denkt van nee, inderdaad, laten we Banchero pushen.
Maar het is ook geen... Ik vind ook wel de teambeeld een beetje... hoe moet ik dat zeggen? Je hebt meer en meer line-ups bij de Magic nu... Die veel minuten maken, combinaties... waarin er letterlijk geen point guard is. En dan kijken ze naar Banchero om de bal op te brengen.
Ja,
ik vind dat sowieso geen handige optie. Ik hoop dat de Magic echt deze zomer een point guard aanstellen... die vanaf volgend seizoen daar een beetje afwisselt met Banchero, de balhandeling duties. Want ik vind het soms gewoon echt niet kloppen ook gewoon, wat er op de vloer staat.
Nou ja, er zijn zoals Markel Fultz weer geblesseerd. Ook al kwam die van de bank dan. En gisteren was volgens mij Sax geblesseerd, als ik me niet vergis.
Die heb ik niet gezien, klopt. En Anthony wel veel daardoor.
Ja, nou dat vind ik ook. Dat is niet een van mijn favorietere spelers op deze planeet. Nee. En ze starten inderdaad met Caleb Houston en Gary Harris. Terwijl Anthony Black maar 11 minuten krijgt. Die in het verleden ook weer veel meer minuten heeft gezien, zeg maar. Ja. En oké, misschien is hij niet een elite passer of zo. Maar hij is wel een goede verdediger. En we hadden op TikTok een vraag over plus-minus. Hij heeft de hoogste plus-minus deze wedstrijd van de Magic spelers.
Ja.
Dus hè, wat is nou het verschil tussen hem of Caleb Houston starten? Caleb Houston is voor spacing. Hij is 0 uit 2. Ja. Dat was de enige grote. Nou, super duper.
Wat dat betreft vind ik hen echt een voorbeeld van, ja. Doe alsjeblieft ervaring op, maar het klopt nog niet, zeg maar.
Ja, maar ja, zij zijn wel in staat. Kijk, gisteren was ik met Wouter aan het praten. Onze in-house Detroit. Hij is denk ik de meest fanatieke Detroit-fan van Nederland sowieso. En ik vroeg hem over Detroit alleen. Ik dacht, ja, dit gaat toch nooit werken? Je hebt toch ten alle tijde niet genoeg shooting als je deze vier, en dan hebben we het over Ivy, Kate, Thompson en Durant bij elkaar houdt, ga je nooit een functionerend NBA-team hebben. Want als je niet kan schieten, zoals bijvoorbeeld de Orlando Magic, dan moet je kunnen verdedigen. Nou, ook dat kunnen die vier niet. Ja, Thompson, maar de rest weer dan niet. Of ja, Durant misschien uiteindelijk. Maar hoe je het ook wendt of keert, je kan niet in de twee belangrijkste dingen in de NBA slecht zijn en dan iets anders goed kunnen. Nou, ik vroeg hem, wie zou er weg moeten, hè? Want voor mij zou het sowieso al eeuwig een keuze moeten zijn tussen Kate en Ivy. Maar oké, ze doen het met vlagen goed samen. Maar als je iets van waarde terug wil, zul je een van die twee moeten laten gaan. Dus nou, uiteindelijk zegt hij dan van ja, dan zie ik toch, hoe moeilijk het ook is, liever Ivy gaan. Nou, dan dacht ik al gelijk, wat als je Ivy treedt voor Frans? Of nee, sorry, ik zag het verkeerde zelfs. Wat als je Ivy of Kate treedt voor Frans? Want los van wie je houdt, met Frans erbij heb je die vier die Isaiah Stewart nooit gaat worden. Want deze drietjes die hij neemt de hele wedstrijd, dat is klaar. Die is weg van de zomer.
Ja,
en er geeft dan misschien iets heel groots op. Helemaal als je bijvoorbeeld zou echt gek of gedurfd ben en zou besluiten om afscheid te nemen van Kate, waar Wouter overigens geen voorstander van is. Maar ja, als je het beeld schetst van wat als je voor Kate Frans terugkrijgt en misschien nog meer assets in de vorm van picks, kan je nee zeggen tegen dit? Want kijk, oké, op papier is misschien Kate beter dan Jaden Ivey, maar Jaden Ivey plus Thompson plus Frans plus Duren is beter en makkelijker in elkaar. Dan heb je alleen nog een shooting guard nodig. Nou, dan mag je Grimes of Sasser promoten, wat je wil.
Ja, wat mij betreft verdient Grimes sowieso inderdaad wel een kans en wat minuten daar. Ja, maar het punt ligt wat mij betreft meer de andere kant op. Want als je Kate naast Banchero zet, dan zou ik je niet willen toewensen als
niet
fan.
Niet als Magic-fan, nee. Maar
nee,
dan hebben
dat
ze
je daar
wel
het hele seizoen naar moet kijken.
Toch?
Ja, maar ik hoop dat ze meer een niet een table setter, want dan word ik weer ouderwets. Maar wel
ja, maar
een
die,
point
ja, want
point
die
guard.
Zijn er niet, Tim.
Die zijn er niet meer. Nee. Dus ik moet dat ook niet vragen. Maar wel eentje die wat rustiger en wat meer de lijnen kan uitzetten daarin. Want dat hebben ze blijkbaar wel. En die ook een beetje schiet. Want er is te weinig shooting. Het blijft een punt bij de Magic, vind ik. En als Banchero het niet heeft van afstand. En Banchero is en blijft geen schutter. Hij doet het wel beter dan vorig jaar. Veel beter zelfs. Maar dat is nog steeds niet zijn game. Zeker die pull-ups niet. Dan denk ik gewoon, ja, die balhandeling moet daar beter verdeeld worden. Er moet een speler naast die. Ik had gehoopt dat Frans dat was. Ja, ik vond dat in deze wedstrijd bijvoorbeeld ook weer echt tegenvallen, ronduit tegenvallen.
Ja, ik vind Frans goed. Ik denk dat het team wat voor hem treedt, dat ze meer. Dat wordt bijna een marketing naar de Jazz effect, zeg maar.
Ja, die potentie heeft hij ook wel. Ik denk ook nog steeds dat de Magic het prima doen als die zeggen van nou, wij willen met die twee jongens. Prima, het gaat er mij om wat daar omheen staat. En daarvan denk ik nog steeds van nou, het is leuk en het is goed. Ze verdedigen goed. Het grappige was dat ik eraan zat te denken toen ik de wedstrijd zat te kijken. Dat kan het begin van het seizoen. Dat was na 1 week basketbal in de NBA. In Team Talk 2 teams highlighten die op dat moment een defensive rating hadden. Onder de, nou, ik geloof 105 of zo. In ieder geval, het was vrij laag. Die mij opvielen, omdat ik ze daar niet verwacht had. En dat waren de Pelicans en de Magic. Toen al. De Magic en de Pelicans trouwens ook, hebben dat dus het hele seizoen doorgetrokken. Want hebben nog altijd allebei twee erg goede defenses. En dat is denk ik voor de Magic een luxe positie. Van oké, dat hebben we gefixt. Er moet wel een beetje shooting bij, dus het wordt wel...
Ja,
dus, maar defense staat.
Ja, en de onderhandelingspositie deze zomer is zeer sterk. Want als jij 5e finisht in het oosten, met een team die eigenlijk te jong is om daar überhaupt te staan, met blessurelast het hele jaar door, ja, dan weet je wel dat er een toekomst aan zit te komen waar je misschien bereid dan door wordt om er wat meer in te investeren, zeg maar.
Ja,
kijk, stel je voor dat je de Hawks bent dus van die zomer. Ja, dan ga je niet zeggen, well, we doen nou onze laatste picks. We gaan all in, want dit is de piece. Nee, dat weten we niet. Ja. Maar als er een point guard is, en jij noemde net een table setter. Lonzo zit weer aan de kant bij de Bulls. Misschien dat we hem nog een paar wedstrijdjes mogen zien. Misschien dat hij flashes laat zien van dat hij weer fit is. En dat hij net zo goed is als dat hij was. En dat ze 3 nog beter is geworden. Want volgens mij toen hij geblesseerd raakte, schoot hij al 40 plus van 3.
Ja, klopt.
Nou, let's go.
Perfecte fit. Ja.
Ja. Mag je Markel ervoor terug? Broken jumper voor broken jumper. En ja, met Markel wordt het niks meer helaas. Die gaat straks met Killianese, weet ik veel. En dan moet ik opeens de Chinese competitie gaan volgen. Zo. Maar ik wil ook nog even over de Pelicans praten. Maar voordat we dat doen, even over die trades tussen de Knicks en de Pistons. Want jij noemde al Quentin Grimes, of dat hij een kans daar zou moeten krijgen. Maar het is dus zo dat de speler die 1,5 jaar starter was bij het 4e beste team in het oosten, op de bank belandt bij het slechtste team in het oosten.
Ja.
En de 3 bankspelers van het slechtste team in het oosten, die moeten de Knicks gaan redden, het 4e beste team in het oosten, en de needle mover zijn voor de playoffs. What the fuck is dit voor logica?
Ja, nee, ik begin er ook meer en meer vraagtekens bij te krijgen inderdaad. Die basis, zoals je hem net uitlegt, dat kan natuurlijk niet waar. Dat kan niet de logica zijn.
Ja, maar het is toch zo. Hoezo ja, zijn de bankspelers van het slechtste team in de NBA, zeg maar, goed genoeg om de Knicks nu te redden?
Nee, ja.
Oh my god, welcome Shake Milton. Bro, hij speelt niet bij de Pistons.
Nee, en hij speelt al langer niet. En inderdaad, Alec Burks is een Alec Burks. Ja,
maar Alec Burks krijgt al minder minuten. Die zijn we sowieso klaar mee. En
heel goed.
Tips is klaar met Bogdanovic, denk ik. Want die mag gewoon niet spelen.
Ja, dus dat zijn een beetje de keuzes van Tips. Ik denk dat je een beetje aan de grillen van Tips bent overgeleverd daarin. Maar dat de andere kant op een Grimes op de bank belandt bij een Pistons team wat dying is voor shooting. En op het moment dat hij op het veld staat, want ik heb ze een aantal keer gezien, dan zie je ook meteen de dynamiek veranderen. Want ja, je kan zeggen wat je vindt van Grimes. En we noemen vaak wel mooie shooters en mooie... Grimes is een hele quick trigger en het is mooi om te zien. Hij staat vaak heel recht en het is... Als je daar een beetje naar gaat kijken. Het
goede
is mooi,
defender. Hoor. Hij is een goede systeemspeler. Dit is echt... Hij was de guy die niet... Waar ze echt bij zeiden van... Nee, je mag RJ hebben, je mag die hebben, je mag die hebben. Maar je mag niet Quentin Grimes hebben voor Donovan Mitchell.
Ja.
Hij was starter bij de Knicks in zijn 2e jaar van zijn rookiecontract. Hij was de beste 3&D-guy bij de Knicks. Hij was de speler in de hele NBA met de meeste minuten op de beste man van de tegenstander. En binnen 2-3 maanden is zijn hele waarde gezakt naar... Oh, hier, voor Alec Burks.
Het is dan bijna onverklaarbaar snel bergafwaarts gegaan.
Ja,
ik snap niet wat daar gebeurd is.
Dus in mijn perspectief zou ik dan denken... dat het nieuwe team die voor hem heb getraind... denkt van nou, het eerste wat wij gaan doen... is deze man zijn confidence terugkrijgen. Zijn zelfvertrouwen. En we gaan gewoon bouwen vanaf dat. Want... ja, dit is een piece for the future.
Ja.
Geloof mij, als ze Ivy traden van de zomer, wat wel zal gebeuren, neem ik aan. Want Kate gaan ze niet traden, zelfs niet, ook al krijg ik mijn zin. Maar ja, dan wie gaat starten dan?
Maar denk je sowieso dat ze een van de twee gaan traden?
Nee, ik denk dat we het nog een jaartje gaan proberen met dezelfde shit.
Als we kijken naar de afgelopen tijd met Troy Weaver, die het van het weekend trouwens aan de stok kreeg met de fan op de tribune. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Ja.
Dan ja, zou ik me meer en meer vraagtekens gaan plaatsen bij wat hij de afgelopen tijd gedaan heeft. Want het deugt gewoon niet.
Nee, dus, maar daarom zeg ik van, je kan niet een team een start in line op het veld zetten zonder verdedigers, zonder shooters en dan denken uit.
Nee, daar gaat geen coach gaat daar mee kunnen. Zo werkt het simpelweg niet. En ik snap niet dat, ja, dat dit, het blijkt, als je kijkt naar welke moves ze gemaakt hebben, lijkt het erop alsof het willens en weten zo moest zijn. Alsof er een soort visie achter zou moeten zitten. Nee, maar dit is wat we willen.
Ja.
Nee, dit slaat nergens op wat je doet. Dus dit is echt anders.
Ja, daarom. Als ze nou niet konden schieten, en net als met, hoe heet het, met de Magic, dan zou je nog denken van, oké, maar ja, ze verdedigen heel hard en op de een of andere manier komen ze aan
de Magic moeten achter Grimes zijn.
Ja, maar ze,
perfecte
ook,
fit.
Maar ze hebben ook een point guard nodig.
Ja, klopt.
Ik zie Grimes niet als een point guard, zeg maar.
Nee, zeker niet. Hij is een shooting guard. Maar dan dat, ik bedoel, die hebben ze ook nodig. En shooting en defense, dat zijn de twee gouden woorden daar in Orlando, gelukkig.
Ja.
Dus dat. En die, nou ja, neem aan dat Detroit hem niet heel erg hoog value. Dus
ja,
zou zeker even een belletje wagen.
Je moest toch Alec Burks ervoor opgeven, toch?
Ja.
Nee, maar ja, het was wel de speler in die ze terugkregen voor Bogdanovic natuurlijk. Die ze dat jaar daarvoor nog valuede voor 2 first round picks. Dus ook al hebben ze er zelf 2 second rounds voor gegeven of zo. Maar ik deelde van het weekend een tabelletje met jou. En dat ging over het winpercentage als de 3's niet vallen. En daar zijn er een aantal teams, bijvoorbeeld zoals Boston of Golden State Warriors, die maar 3 wedstrijden hebben met minder dan 3 minder dan 10 driepunten. Dus 10 driepunten was de scheidslijn. En Orlando, waar we het net over hadden, die hebben 22 wedstrijden, dat is het meeste van alle teams in de NBA, zonder 10 driepunten. Driepunters.
Ja. Geraakte driepunters.
Geraakte driepunters.
Ja.
Maar dat zijn 13 wins en 9 losses. En dat is goed voor een derde plek in de NBA in wins in wedstrijden onder 10 driepunters.
Ja.
Tegenovergestelde van het team. De tweede slechtste driepunt shootende team in de NBA. Zijn de Detroit Pistons. 21 wedstrijden met minder dan 10 driepunters. En daarvan winnen ze een tromgeroffel 0 uit 21 wedstrijden. Dus ze weten niet te winnen als ze niet kunnen schieten. Dus dit werkt niet. Wat ze nu doen, hoe dan ook, werkt niet.
Exact dat. Dit is het grote verschil. De Magic zijn ook niet een al te best schietend team of leunen daar niet op, maar winnen wel in wedstrijden. De Pistons proberen het ook op die manier te doen en winnen er 0. Daar dan deugt het dus niet wat je noemt. Heel simpel.
Ja, en als ze dat niet inzien, dan... het zou mij heel... Ja, ik heb Wouter niet gisteren gevraagd of het hem zagrijnig maakt, maar het zou mij heel zagrijnig maken in ieder geval. Want kijk, als het niet werkt, Dat is nog oké. Maar als je nou een jaar ingaat met hetzelfde team, wat je al 10 keer hebt gezien dat het niet werkt, en dan hoe moet ik nog enthousiast worden voor volgend seizoen dan? Stel je voor dat bij Atlanta volgend seizoen dezelfde spelers, bij de Nets volgend seizoen dezelfde spelers, bij Detroit volgend seizoen dezelfde spelers. Dan zou ik in de zomer afscheid nemen.
Ja, ik vind daar altijd een heel groot verschil in zitten, ja, als fan. Als je het idee hebt dat front office van alles probeert en dat er dus een visie achter zit en een owner die wel wil spenden en je probeert wat en het werkt niet. Ja, oké. Als je het idee krijgt dat je een team hebt dat ook gewoon dat er geen visie, geen lijn in zit. Ja, dan ja, ik word daar dan altijd een beetje neerslachtig van als fan.
Kijk, daarom hebben de Spurs het achteraf slim gedaan. Ze begonnen het jaar met Sohan, Point Sohan. Fucking dom. Maar dan viel het tenminste iets te verbeteren.
Ja.
Ze hebben niemand binnengehaald. Ze hebben geen grote moves gemaakt. Ze hebben geen nieuwe point guard gehaald. Ze zijn gewoon slecht begonnen. Ze hebben iets veranderd. En nu ziet het er iets beter uit. En we zijn allemaal blij.
Ja. En dan is het misschien niet een, hoe noem je dat? Een verandering die de wereld schokt of te weten. Nee, het oogt in ieder geval alsof je een hele stap gemaakt hebt. Nou, en dat, daar gaat dan weer een hoop enthousiasme van uit. En waarschijnlijk een hoop geloof op van, kijk, we doen een stap in de juiste richting. Soms is dat het ook gewoon. Het hoeft niet allemaal in een seizoen van de ene naar de andere kant te. Ik bedoel, we hebben het vaak genoemd als voorbeeld. Maar de Rockets doen dat ook. Hebben een grote stap gemaakt. Het is niet alsof de Rockets nu opeens de Western Conference Award spelen. Nee. Maar je ziet wel als fan, dit is een groot verschil met vorig seizoen. Let's go. Daar kunnen we op voort.
Ja, en het is ook een verschil in ideeën. Want daar had ik het ook gisteren met Wouter over. Hij zei van ja, ze hebben wel goed gedraft bij de Detroit Pistons. Ik zeg, maar is dat zo? Hij zei, ja, de spelers individueel zijn goed. Ik zei, ja, maar dat is het niet altijd. Het is niet altijd kwaliteit over fit. Want bij de Rockets dus bijvoorbeeld, hadden ze datzelfde geld wat ze hebben overpaid aan Fred VanVleet, aan James Harden kunnen geven. Maar het ging niet om wie het grootste talent was. Het ging om wie de beste fit was voor de visie die zij op dat moment hadden staan voor dat team. En dat is belangrijker dan altijd maar het grootste talent op het grootste talent hitten, zeg maar.
Ja, ik denk dat je met Kate en Ivy daar het perfecte voorbeeld van hebt. Zij waren misschien op dat moment wel de grootste talenten die ze konden en moesten pikken. Maar zet ze naast elkaar en het is zeker geen perfect duo. Dus nou ja, wat brengt je dat uiteindelijk? Ik denk niet superveel voor de hoogte van de draftpick die je had. Dus
ja,
dat is,
en je kijkt,
dat is niet zo makkelijk als het klinkt.
En ze, op een gegeven moment waren ze in die mode van verzamel assets en zo. Gaan ze Marvin Bagley halen, doet een aardig, resignen ze voor een aardig contract. En die wordt dan gewoon weggetraind om wat? En die ondertussen, en nou Ervis die bij de Wizards sinds hij daar is, 12-9.
Ja, maar Marvin Bagley halen om hem een verlenging te geven en dan op deze manier weer te dumpen zo'n beetje. Dan denk je, wat daar zat, daar kun je mij ook niet achteraf van vertellen. Van ja, maar dit was de bedoeling. Nee, dit was niet, dit slaat nergens op.
Ja, en dan denk je misschien van, ja, dat hebben ze dan gedaan om James Wiseman meer minuten te geven of zo. Ja, 6 punten, ja, 5 rebounds, let's go.
Ja, ook dat nog eens. Ja, maar het getuigt ook wel van korte termijn politiek als je dat op die manier doet. Je haalt hem erbij en je neemt zo snel weer afscheid, omdat je zo nodig Wiseman meer minuten... Ja, Ik denk niet. Hun piece daar op die positie is Durren. Dat je daarin investeert en dat je daar beslissingen om...
Ja, vind dat ik is ook prima. Logisch.
Ja, dat zou ik ook zeker doen als ik hun was. Maar Wiseman en Bagley, nee, dat zijn... Ik weet niet. Ik vind hun front office valt echt wel wat te verwijten de afgelopen jaren. En ik weet niet hoe lang Troy Weaver kan doorgaan op deze fiets. Totdat ownership ingrijpt en zegt van ja... Maar we hebben nu een coach staan die...
maar die is ook betaald. Bla.
Ja, maar, maar als we heel eerlijk zijn... Het is ook niet de perfecte foundation waar hij momenteel mee mag werken. Dus,
ja, maar het is ook niet de perfecte coach voor jonge spelers.
Nee, dat valt hem ook wel. Ik bedoel, hij is eigenlijk ook niet helemaal schoon. Maar het feit is wel dat hij heel veel geld verdient. En dat de ownership op een bepaald moment natuurlijk tegen Troy Weaver gaat zeggen... Ja, maar we hebben niet eeuwig de tijd. We zitten niet meer in deze modus nu. Anders had ik hem niet zoveel geld gegeven. Dat past niet bij elkaar. Er moet wel wat gaan gebeuren. Dus daarom denk ik... Dit was al aangekondigd. Detroit komende zomer echt wel actief gaat zijn. Omdat ze wel moeten.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja.
Ik weet niet hoe ze dat 1, 2, 3 kunnen oplossen zonder echt...
Nee. Zo makkelijk als ik het zeg is het zeker niet voor ze. Ze hebben het zichzelf aardig moeilijk gemaakt. En zonder grote beslissingen kunnen zij dit niet oplossen. Dat denk ik ook niet.
En zelfs die grote beslissingen worden lastig. Want waar is die superfit die alles gaat fixen? Defensively, offensively. Ze hebben niet eens contracten om te treden. Ja, voor niet.
Ja, maar wel cap space volgens mij toch?
Ja, oké. Maar ja, ik weet niet. Ik zie het niet zo gebeuren. Hebben we nog iets gemist waarvan je dacht van... Nou, dat moeten we wel even bespreken.
Ja, ik had inderdaad wel gehoopt dat we de Pelicans nog...
Pelicans. Tenminste, gekke Pelicans. Ik vind het zo... De laatste weken... Ik had het ook al in de groupchat gezegd. Ik verbaas me er gewoon over dat een speler waar we 3 jaar op hebben zitten wachten, tot hij eindelijk een beetje gaat spelen, dan opeens speelt, het team het ook nog eens boven iedereens inschatting goed doet, zeg maar, boven verwachting. En dat dan vervolgens gewoon niemand hierover praat.
Als een contender of een playoff team, laten we het dan zomaar noemen, overlooked is, dan zijn het wel de Pelicans. Zo eerlijk moeten we zijn.
Letterlijk hotste team in de NBA. Win streak, ja, 4 games.
Op dit moment. Ja. Ja.
Vijfde in het Westen. Nou, als ik jou had gezegd voor dit seizoen dat zij boven de Suns, Kings, Mavs, Lakers en Warriors zouden eindigen. Nou, als je had gezegd dat de Jazz hoger eindigen, had ik nog gezegd, ja, zou kunnen.
Ja, nee, ik ben het met je eens. Ze doen het boven verwachting. En elke keer, dit seizoen ook, als ik dacht van, nou, nu is het wel mooi geweest. Ze gaan een heel moeilijke stretch in. Of ze verloren weer een keer slecht. Of, nou ja. Nee, dat is helemaal niet waar. Sinds die desastreuze wedstrijd in Vegas, die play-in tournament. Wat ze zo belachelijk slecht verloren, weet je dat nog?
Tournament.
In-season tournament.
Moet ze maar niet zo
hebben ze het eigenlijk gewoon hartstikke goed gedaan. Dus en dat.
Ja.
Nee, dat had ik zeker niet verwacht.
Kijk, zeg maar, sinds ze die Point Zion dingen hebben ingesteld.
Ja.
Dus dat is ongeveer 15 wedstrijden, denk ik. Zoiets.
Grofweg.
Ja. Ja, is Zion 22,5 met 6,5 assists, 6 rebounds. En we hoeven niet eens over zijn advanced stats te hebben, want zijn field goal percentage en zo zijn natuurlijk off the charge.
Maar ja, nu komt hij. Brandon Ingram averaged ook 6 assists per wedstrijd.
Ja, gruwelijk toch? Deze twee mannen.
Ja, precies. Die gaan nu, die worden een soort playmakers. Ja, dat is perfect.
Ja, ook alweer zo'n team die dacht dat ze geen point guard nodig hadden. Nou, lukt het een keertje.
Lukt heel aardig, ja. Als ik ze zie ook, en ik wilde dit de afgelopen dagen al eerder noemen, omdat hij valt mij enorm op, is dat Trey Murphy nu weer een beetje zijn voeten onder zich heeft gekregen, zogezegd.
Ja.
Sinds hij terug is van die blessure, duurde even. Maar deze man is weer terug naar gevaarlijk in transition. Het liefst van zover mogelijk drietjes nemen, want hoe verder hij schiet, hoe hoger het percentage wordt, gek genoeg. En dat maakt, hij wordt een X-factor genoemd. Ik denk dat hij dat op zich ook wel is in dit team. Want hij brengt net dat deel met een CJ McCollum. Die het, vind ik, schiet het ook al aardig doet dit seizoen. Dat gewoon klopt. En dat het, waarmee je dus nog wegkomt met twee spelers zoals Zion en Ingram naast elkaar.
En wat dacht je van Herb Jones?
Ja, fantastisch. Hoe die schiet. Ja, dat is waar. Klopt. Ja,
ook die staat gewoon daar. En defensive leader zegt... Ja,
dat wisten we. Maar deze man
van 3&D natuurlijk.
Ja, maar die 3, dat was de grote vraag bij hem.
Ja, en die heeft die 10% seizoen omhoog gegooid even in één seizoen.
Boven 40 inderdaad, dat is niet te geloven.
Ja.
En iedere keer denk je van, nou, dit is nooit sustainable. Nou, tot nu toe, en we zijn, roep het maar, ja. De playoffs komen in zicht.
Hij kan er meer nemen, dat zou misschien de enige... Want kijk, normaal gesproken...
Maar soms is dat geheim ook.
Ja, maar kijk, normaal gesproken als iemand 44% van 3 schiet in een team waar al 3 van de 5 starters geen 3's willen schieten, Zion, Brandon Ingram en Valanciunas, dan zou die guy die 44% van 3 schiet 6-7 keer per wedstrijd een 3 punten nemen. Dat doet Herb Jones 3,5 keer. Dus idealiter schiet die 40% tegen 7 attempts. Maar als hij dat doet, dan wil ik niet eens weten wat er met deze... Want ze zijn nu al niet slecht in scoren. En CJ heeft veel wedstrijden gemist. Dat is hun andere... Die kan zijn eigen 3 punten creëren, zeg maar.
Ja.
Maar... En die zit ook boven 40% van 3 tegen een veel hoger aantal.
Volume, ja.
Ja, volume, ja. Dus... Ik zag ja, er zijn echt... Ik weet niet hoe ze het doen. Ik snap ook niet precies hoe ze werken soms. En met Zion snap ik het ook niet. Ik zie wel dat hij gewoon... Ja, hij is gewoon veel... Kijk, Zion, voordat hij geblesseerd was... Dan dacht je echt, nou, dit is walking 28-8. En nu is hij meer transformed naar dus die point Zion. En is hij 22-6-6. Ja, misschien is dat niet sexy of zo. Maar ik zie dat hij er fysiek beter uitziet. Ik zie dat hij beter beweegt. Dat shocken is een stuk minder. Het bekende Zion-huppeltje is er een beetje uit. Hij had vorige week volgens mij, ik weet niet of we het daar zelfs over hebben gehad, had hij zo'n alley-oop waar je hem al onder in beeld een beetje zag lopen. En hij trok een sprintje. Van zo, dat is een hoop energie verspillen in het vierde kwart. Heb je dat over?
Ja.
Dus ja, het is raar dat... Ik ben benieuwd wat dit team gaat doen in de playoffs. Want met deze lange wings allemaal die kunnen verdedigen... Het is niet een fijne matchup, hoor.
Nee, zeker niet. Nee, nee. En hun probleem de afgelopen tijd was, want dat verdedigen, dat, ja, zoals ik zeg, dat doen ze een groot deel van dit seizoen altijd al wel goed. Vraag bij hun was inderdaad, er was te weinig shooting. Hoe kun je een goed team bouwen om twee jongens die je eigenlijk liever niet van buiten afschieten? Die Ingram, het is werkelijk niet te geloven. Zodra die over die driepuntlijn stapt, lijkt het wel alsof hij...
Schoen in
alsof
de schokgolven
vanuit de grond gaat.
En
ja.
Zeg maar, ik weet niet wat zijn percentage is dit jaar. Maar ik weet sowieso dat de stretches zijn dat hij 1-3 punten per wedstrijd neemt. En wel, of hij neemt er nu 3,8 tegen 36%. Vorig jaar nam hij de 3,6 tegen 39%. Ben je bijna een 40% 3-point shooter die gewoon denkt, fuck it, ik doe het niet.
Nee. Hij is ook weer zo'n voorbeeld van een speler die, als hij een verdediger ziet, gewoon wacht tot die verdediger goed gepositioneerd voor hem staat. Want dan is Ingram op zijn best. Dan wordt hij comfortabel.
Ja.
Hoe moeilijker hij hem maakt, hoe beter hij gaat schieten. Het is ongelooflijk. Maar inderdaad, met een Zion en een Ingram, dus die beide nog steeds de focal points van die offense zijn, maar dus ook gewoon goed aan het passen zijn. Ja, is dit eigenlijk het beste gevaarlijk team. En ja, vind ik ze zwaar overlooked, zou je bijna zeggen.
Het kan zomaar een van de leukste. Die sowieso worden die Western Conference playoffs eerste ronde helemaal gek. Want het eerste en tweede team gaan gewoon tegen een van de Dallas, Lakers, Warriors of Kings spelen. Dus dat is al prime TV. Nou, dan heb je 3-6. Dat is in dit geval de Timberwolves tegen de Suns. Ook interessant. Ik was zeggen irritant. Maar dan krijg je de Pelicans tegen de Clippers in een 4-5 matchup. Nou, dat is echt... deze series kan je gewoon niet missen.
Nee,
het is gewoon geen
ingare
serie daar.
Nee, het wordt mega. Het wordt wel het tweede jaar op rij in het Westen dat we eerste ronde matchup zijn. We hebben dit eerder genoemd. Waarbij we vorig jaar dus ook gezien dat het gebeurde. Dat de regular season teams die het goed doen in de eerste ronde er meteen uitvliegen tegen teams die...
Ja, ervaring hebben en zo.
Ja, en dat is, als dat dus weer zou gebeuren dit jaar, dan kun je je wel een beetje afvragen wat het regular season doet met het Westen. Omdat we dan twee jaar op rij teams hebben gehad die in het regular season leuk doen. Maar zodra het er echt om spant, meteen uitvliegen. Omdat ze tegen teams komen.
Grote kans dat dit in het Oosten ook gaat gebeuren. Miami Heat, Boston Celtics. Eerste ronde. Go Jimmy. Of niet, Boston? Tot volgende week maar weer.